Crypto-coiners, het is dinsdag 5 juni vandaag en als je deze video op YouTube ziet, bij deze video hoort een Facebookgroep. Als je daar nog geen lid van bent, meld je even aan www.cryptocoiners.nl/Facebook. Dan kun je vragen stellen, meediscussiëren, onderwerpen aandragen voor deze video's. Enzovoort, enzovoort. En wat deze video betreft, als je andere mensen een plezier wilt doen, en mij natuurlijk ook, like deze video dan eventjes, dan krijgen via YouTube steeds meer mensen hem te zien. Want de cryptowereld is groot genoeg, er kunnen nog veel meer enthousiastelingen bij. Alvast bedankt daarvoor. En als je wilt dat je op de hoogte wordt gesteld door YouTube als ik nieuwe video's maak, dat doe ik regelmatig zoals je misschien weet, subscribe dan even via YouTube en klik even op dat belletje, dan word je automatisch op de hoogte gesteld door YouTube als ik een nieuwe video heb. Of als ik, en dat doe ik af en toe heel spontaan tussendoor, een live opname maak met publiek erbij. Allereerst bedankt voor alle vragen en reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van de video die ik gisteren heb gemaakt over hoe je omgaat met het nieuws. Zoals je ook kunt zien in de reacties onder die vorige video op YouTube zijn er ook al wat suggesties binnengekomen van kijkers die gebruik maken van andere nieuwsbronnen. En wat het nieuws betreft, vandaag waren er eigenlijk twee bijzondere dingen te melden. In ieder geval twee dingen die mij opvielen. Allebei op min of meer macroniveau. Ze hebben niet specifiek te maken met de koers van de Bitcoin als zodanig. Die overigens, apart genoeg, sinds mijn opname van gisterochtend vroeg, toen waren we ongeveer, ik denk hier zo rond een uur of, dit was dan de juiste tijd, zo rond 9 uur. Nou, we zijn daar weer. Meteen na mijn opname daalde de koers, maar je ziet dat die daling alweer is hersteld en we zijn weer precies terug op het punt waar we begonnen. En als je naar wat indicators kijkt, wat ik hier nu niet zal doen, want dit is geen technische analysevideo, dan zullen we zien dat deze stijging door gaat zetten. In ieder geval, dat is mijn mening. En bij de volgende video kunnen we allemaal kijken of ik het wel of niet bij het rechte eind heb gehad natuurlijk. Wat dat nieuws betreft, het nieuws op wat macroniveau, twee dingen vielen me op. Allereerst John McAfee, misschien ken je wel, dat is de man die ooit heeft aangegeven dat hij een belangrijk orgaan gaat opeten op live tv als eind 2020 de bitcoin niet op $1 miljoen staat. Dan moet er nog wel even wat gebeuren, want op dit moment zit hij onder zijn doelstelling. Maar John McAfee heeft nu aangekondigd dat hij zich, en dat is overigens al de tweede keer dat hij dat doet, niet de aankondiging, maar de tweede keer dat hij zich verkiesbaar stelt om president te worden van de Verenigde Staten. Nou, het aparte is, hij is er absoluut van overtuigd dat hij geen president wordt. Hij is er absoluut van overtuigd dat er van alles zal gebeuren waardoor hij uiteindelijk die verkiezingen niet zal winnen. Maar dat is ook niet wat hij wil. De onderliggende strategie is dat hij zijn campagne om president te worden kan gebruiken om crypto te promoten. Dat is eigenlijk wat hij wil. Hij wil gewoon heel duidelijk maken dat het gebeurd is met de banken, dat het gebeurd is met mensen zoals Jamie Dimon, niet letterlijk, maar wel met mensen zoals hij, Jamie Dimon, die door allerlei uitlatingen te doen over Bitcoin, daar had ik het ook gisteren al even over, hè, Bitcoin is fraude, dat ze daarmee de cryptomarkt en Bitcoin proberen te beschadigen om zelf minder risico te lopen. Hij wil daar keihard mee afrekenen. En een van de manieren waarop hij dat kan doen, zegt hij, is als hij zich beschikbaar stelt als president, zodat hij in zijn campagne voortdurend weer kan praten over crypto en met name kan aangeven waarom al die banken alleen maar bezig zijn met manipulatie in het nieuws in plaats met datgene waar het echt om gaat. Dat was één, dus John McAfee, daar zul je ongetwijfeld eerder nog veel meer berichten over lezen als hij dit daadwerkelijk gaat doorzetten. Er werd mij gevraagd trouwens in reactie op een video van gisteren wat ik vind van John McAfee. Dat was ongetwijfeld al een vraag naar aanleiding van zijn gooi naar het presidentschap. Ik ken hem al niet persoonlijk. Ik zeg erbij, een paar dingen vind ik niet zo heel prettig. Ook John McAfee manipuleert namelijk. Misschien kun je, als je wat langer in de crypto business zit, laten we zeggen, je zit er al sinds vorig jaar in, dan kun je je misschien nog herinneren dat hij vorig jaar, rond de kerst, rond de feestdagen van 2017, opeens begon om allerlei altcoins, hij deed er een, ik geloof, 7 achter elkaar, 7 dagen lang deed hij dat, begon hij om allerlei altcoins te promoten. Hij had daar allerlei verhalen over en fantastisch en dit en dat. Met als gevolg dat die altcoins allemaal begonnen te stijgen. En als je toevallig net wat had gekocht, dan zat je er lekker in. Maar als je te laat kocht, dan zat je vervolgens opgezadeld met een coin die daarna weer in waarde daalde. En in eerste instantie dacht iedereen dat dat legitieme tips waren, dat John McAfee over inside informatie zou beschikken over specifieke coins en dat hij ze daarom noemde. Maar hij heeft zelf toegegeven een tijdje daarna, en hij schreef dat ook gisteren weer ergens in een tweet of een vorige week, dat hij het alleen maar gedaan heeft tegen betaling. Hij heeft gewoon vorstelijk betaald gekregen voor al die tweets door koersstijgingen als gevolg van zijn aanbevelingen. Dat is natuurlijk niet netjes, want daar, het is een soort pump en dump eigenlijk wat je dan doet. Andere mensen zijn daar, misschien jij wel, zijn daar ook een slachtoffer van geworden. Die zijn ingestapt, eigenlijk al een soort FOMO, hè, op het moment dat ze eigenlijk niet meer zouden moeten instappen, want de technische indicators, de grafieken, gaven op dat moment al aan dat je beter maar niet kon instappen. Maar ja, John McAfee zegt dat dit een enorm succes wordt. Ik stap in en daarna daalden die koersen eigenlijk weer net zo snel als dat ze waren gestegen. Ja, dan zit je dan met een veel te duur gekochte, hoog ingekochte altcoin waar je verder niet op zat te wachten. Ik vind dat niet netjes. Kortom, ja, ik ben het niet altijd eens met zijn ethiek als het om dat soort dingen gaat. Maar ik kan niet anders dan toejuichen dat hij nu wel een heel interessant medium oppakt, namelijk een presidentkandidaatschap, om crypto nog meer op de kaart te zetten. En om met name mensen als Jamie Dimon echt zwaar aan te vallen. Dat kan ik alleen maar buitengewoon waarderen. Dat was één. Dan wat Bitcoin betreft, in Amsterdam was Steve Wozniak, als je misschien die ken je natuurlijk ongetwijfeld, hij is één van de drie oprichters van Apple. Hij was ook de tweede die eruit stapte. Uiteindelijk bleef alleen nog van de oorspronkelijke oprichters Steve Jobs over. En interessant genoeg verkocht Jobs, dat is wel heel interessant, toen hij bij Apple min of meer uit werd gewieberd, verkocht hij al zijn aandelen op één na, als een soort statement. En dat heeft Wozniak nu ook gedaan met Bitcoin. Hij heeft alle Bitcoin die hij had verkocht, op één na, heeft nog steeds één bitcoin. Want hij zegt, ik wil niet gezien worden als investeerder in bitcoin. Maar, heeft hij tegelijkertijd gezegd, als je nou kijkt, dat zei hij gisteren, vandaag in Amsterdam, als je kijkt naar bitcoin in relatie tot alle andere cryptomunten die er bestaan, dan is de enige munt waar geen concessies worden gedaan aan de dingen die bitcoin maken, is bitcoin. Bijvoorbeeld, het is een totaal gedecentraliseerde munt. Niemand heeft invloed op de munt, ook niet op de ontwikkeling ervan. Zelfs de software achter de blockchain, dus de software waar de blockchain door wordt aangestuurd, die is volledig gedecentraliseerd. Want er moet eerst maar een groot aantal miners het ermee eens zijn en er is een compleet gedecentraliseerd ontwikkelteam. Dat is zelfs bij de Ether, waarvan je zegt, dat hebben meer munten, de Ether heeft dat toch ook, is niet het geval. De Ether is een relatief gecentraliseerde munt als het om de ontwikkeling gaat, want die vindt eigenlijk plaats op één plek, namelijk een mooi wit huis in San Francisco, Pacific Heights. In die wijk staat het, een niet opvallend huis, anders dan dat er wat rare graffiti op de muren staat gekalkt. Want daar woont namelijk Buterin, Vitalik, de oorspronkelijke bedenker van Ether. Samen met een aantal andere programmeurs bouwen ze daar voortdurend weer aan de nieuwe software. Dat maakt Ether al een gedecentraliseerde munt. Een gecentraliseerde munt. De blockchain is weliswaar gedecentraliseerd, maar de software is dat dus niet. En wat Wozniak zei is, eigenlijk hebben alle initiatiefnemers achter altcoins iets moeten doen om de basisprincipes van Bitcoin geweld aan te doen, om te zorgen dat ze er een businessmodel omheen konden ontwikkelen. Ik ben overigens heel benieuwd wat jij ervan vindt van zijn uitlating. Post even als je daar tijd voor hebt en zin in hebt, een reacties op deze video, zodat we erover verder kunnen discussiëren. Maar ik vond het wel een opvallende mededeling. En wat natuurlijk heel erg cool is, dat Wozniak zegt, dat staat niet in deze quote, maar hij zei dat wel tijdens zijn toen hij daarna werd gevraagd, hij zei, kijk, Bitcoin zou een centrale munt kunnen worden. Of dat gebeurt, zei hij, ik weet het niet, maar het zou kunnen. Ik denk dat het niet gebeurt. Ik hoop dat het wel gebeurt. Maar wat veel belangrijker is, dat ik het zie, zegt hij, het is het enige echte digitale goud wat er is. Het is puur gebaseerd op wiskundige en natuurkundige wetten. En dat kun je verder van geen enkele andere munt zeggen. En Wozniak is natuurlijk niet gek. Die snapt een paar dingen heel goed. En het feit dat Wozniak zoveel vertrouwen heeft geuit in Bitcoin zou, en ik weet, technische analisten zullen zeggen van nee, de grafieken doen het werk, maar zou wel eens een gevolg kunnen zijn van dit snelle herstel dat nu optreedt. En misschien is het wel de combi van McAfee die nu aangeeft dat hij weer president wil worden, of in ieder geval zich verkiesbaar wil stellen, zodat hij crypto goed op de kaart kan zetten. en de uitingen van Wozniak. Tot zover even het nieuws uit de crypto-wereld, wat ik op dit moment het belangrijkste nieuws vond. Dan nog even wat huishoudelijk nieuws. Ik heb gisteren gezegd dat ik van plan was om 2 SPH-clinics te geven. Als je niet weet wat SPH is, blijf nog even hangen, want ik kom daar zo meteen op terug in het hoofdonderwerp van de video van vandaag. Alleen dat ga ik niet doen. Er komt er maar 1. Ik kan eenvoudigweg de tijd niet vrijmaken om er 2 te doen. Dus ik doe er maar 1. Die vindt plaats op 23 juni, zaterdag over een paar weken is dat. Van 9:00 geloof ik tot 's middags een uurtje of 5. Het loopt vaak wat uit, maar tussen 10 en 5 uur. Je kunt je ervoor inschrijven op de normale manier als je die pagina kent. En er komt geen tweede clinic bij in juni. Het blijft dus bij 1. Sorry als je niet kunt op die dag, maar ik kan eenvoudigweg de tijd niet vrijmaken om nog een clinic te geven. Dus hij staat nu wel aangekondigd, maar het blijft vooralsnog bij 1 SPH clinic. En er werden meteen vragen gesteld toen ik dat gisteren zei. Wat is SPH? Stond er in de Facebookgroep. Een hele terechte vraag. En een andere vraag die werd gesteld over traden was, dat volgens mij gebeurde dat als YouTube-commentaar. Hoeveel rendement haal je met jouw manier van traden? Er werden overigens nog veel meer vragen gesteld op YouTube, maar ook in de Facebookgroep. En ik beloof je dat ik op al die vragen een keer terugkom. Het zij in een specifieke video, bijvoorbeeld de vraag die gesteld wordt iemand over hoe ga jij om met trading pools en zo. Een hele leuke vraag, daar maak ik absoluut een video over. En er werden er nog veel meer gesteld. Maar deze twee, die eigenlijk specifiek allebei met traden te maken hadden. Nou, wat is nou eigenlijk SPH? Hoe werkt dat spelletje? En hoeveel rendement kun je halen met traden? Daar wil ik graag even wat aandacht aan besteden. Sowieso even over traden. Ik heb het al eerder besproken in een aantal video's. Maar deze vragen komen steeds weer terug. Vandaar ik dacht van, nou, wat maakt het uit? Ik besteed er gewoon nog even wat tijd en aandacht aan. Belangrijk zijn een aantal termen. Het is handig als je wilt gaan traden of als je overweegt of je om te gaan traden of wat je nog niet weet, dat je in ieder geval een aantal termen goed kent. Je hebt misschien wel eens gehoord over daytrading. Je hebt misschien wel eens gehoord over swing trading. Je hebt misschien wel eens gehoord over posities nemen, long, short, dat soort termen. Nou, het belangrijkste daarvan behandel ik even met je. Eigenlijk zou je globaal gezien 2 soorten trades kunnen onderscheiden. Overigens, iedereen die het vraagt heeft andere definities. Ja, ze komen altijd wel weer uit bij wat ik je nu ga vertellen. Maar iedereen die het vraagt zal ander onderscheid maken. Ik doe het meestal als volgt. Swing trading betekent dat je instapt op een bepaald moment en uitstapt op een later moment. Dat hoeft niet na een paar uur te zijn. Dat kan ook een paar weken later, een paar maanden later zijn. Dat een paar maanden is wel heel ver, maar dat komt voor. Day trading, die term zal je ongetwijfeld meteen snappen, geeft aan dat het een kwestie van een dag is. Met andere woorden, je stapt in en je stapt op dezelfde dag weer uit. En dat, het zijn beide termen uit de reguliere tradingwereld, dus uit de forexes en uit de handel in aandelen, opties, derivaten enzovoort. Maar in de crypto, want daar heb je sluitings- en openingstijden. Een beurs gaat open op een bepaald moment van de dag. En dan gaat de gong en dan gaat die aan het eind van de dag gaat de beurs dicht. Gaat er weer een gong en dan zit de tradingdag erop. En een daytrader is dan ook binnen die tijd uit al zijn trades. Want dat is een wezenlijk verschil tussen een daytrader en een swingtrader. Een daytrader is op dezelfde dag in zijn trades en uit zijn trades. Als de dag voorbij is, en dat kan dus ook een trading sessie zijn, hij is na 3 uur klaar, dan is het ook gebeurd. Dan is hij uit al zijn trades, met winst of met verlies. Hij heeft niets meer in trades zitten. Hij is overal uit. Swing traders stappen in en stappen op een later moment uit. Daar kan een nacht, een week, zoals ik net al zei, soms misschien wel meer dan een maand overheen gaan. Maar hoe dan ook, het is altijd een relatief korte periode. Ze zitten in een trade om uit die trade op een relatief korte termijn winst te halen. En dat is iets heel anders dan dat je belegt. Dat je zegt, oké, ik vind dit een interessante munt of een interessant aandeel. Ik heb veel vertrouwen in het bedrijf achter de munt of in het initiatief achter de crypto. Het bedrijf achter het aandeel of de mensen achter het crypto-initiatief. Ik stap daarin. Ik ga long, zoals het wordt genoemd. Ik neem een positie voor een langere tijd. Dat is meer beleggen. Dat laten we nu even buiten beschouwing. Beleggen wordt ook wel gezien als investeren en traden wordt ook wel gezien als speculeren. Ik ben het absoluut oneens met die definities. Speculeren betekent eigenlijk dat je van tevoren niet weet of je winst of verlies gaat maken. Je hoopt op winst, maar je weet het niet zeker. En investeren betekent eigenlijk dat je zeker weet. Je hebt zoveel onder research gedaan dat je winst gaat maken. Maar ik vind traden aan zich geen speculeren. Als je maar trade op basis van indicators, hè, aanwijzers en signalen die je kunt vertrouwen of die je bijna altijd kunt vertrouwen. Kom ik zo meteen nog even op terug. Dus swing trading en day trading. Dan heb je ook nog zoiets als position trading. En position trading is niet een derde vorm. Position trading is over het algemeen, in ieder geval in mijn beleving, op de manier waarop ik dit doe, is het een vorm van swing trading. Het is de basis van wat ik SPH-trading noem. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En position trading betekent eigenlijk het volgende. Je neemt voor een korte of langere tijd een positie in. Met andere woorden, je koopt een munt voor een bepaalde prijs. En op het moment dat je een winstdoelstelling hebt gehaald, of op het moment dat jij aan de hand van indicatoren ziet dat er genoeg is gekocht, oftewel, eigenlijk wil niemand meer kopen, dus het is een kwestie van tijd volgens jouw indicators, volgens jouw grafieken, jouw signalen. Het is een kwestie van tijd voordat die munt weer gaat dalen, dan stap je eruit. Maar je gaat dus voor een langere tijd, of het nou een minuut is of een paar weken, ga je in die munt zitten. Dan neem je een positie, dat wordt dus position trading genoemd. En eigenlijk is position trading een vorm van swing trading. Een trade waar je voor een wellicht wat langere tijd in zit. Dan werd mij vandaag nog de vraag gesteld tijdens een clinic sessie die ik vanochtend gaf. Wat is scalping precies? Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, scalping is eigenlijk heel simpel. Scalping betekent dat je heel veel trades sluit in een relatief korte tijd, waarbij je eigenlijk ervan uitgaat dat je er ook weer snel uit bent en snel wat winst pakt. Je kijkt niet zozeer naar het verhaal achter een munt of het verhaal achter een aandeel. Nee, je kijkt bij scalping eigenlijk gewoon naar de grafieken. En op het moment dat die grafieken je laten zien dat de markt is oververkocht, oversold noemen we dat, stap je in en je stapt er vervolgens uit of met een vaste winst. Je zegt, nou, zo gauw ik 1% winst heb gemaakt of 0,5% winst heb gemaakt. Bij sommige beurzen moet je dan uitkijken, want dan betaal je 0,5% commissie. Dus je wilt altijd meer maken dan die 0,5% dan. Maar als je een klein beetje winst hebt gemaakt, dan stap je eruit. Je hebt wat van die munt afgeschaafd, om het zo maar te zeggen. Je blijft met een heel klein beetje winst zitten. En als je dat heel vaak doet, dan pak je op termijn best wel heel veel winst. Want heel veel, een beetje, is natuurlijk ook weer heel veel. Dus dat is scalping. Dat waren eigenlijk de belangrijkste termen. Dan wordt de vraag gesteld, wat is nou SPH-traden precies? En wat is nou day-traden precies? En hoe doe je dat dan als jij trade? Nou, ik heb hier veel meer video's over gemaakt. Dus als je er meer over wilt weten, kijk dan nog even terug in het YouTube-kanaal. Maar om die voorbeeld even te laten zien, SPH-trading betekent eigenlijk het volgende. Ik kan het wel even tekenen. Gaan we even een beetje vreubelen. Gaan we Coinergy even gebruiken. Coinergy is de tool die je hier ziet waarmee ik normaal gesproken trade op allerlei beurzen en die ik ook kan gebruiken om te kijken wat de status op dit moment is op allerlei beurzen. Maar je kunt er ook leuk mee tekenen en je kunt mijn manier van SPH-traden eigenlijk als volgt zien. Ik teken even een omgekeerd wortelteken, zo, dat ziet er zo uit. Okay. En in feite werkt het eigenlijk als volgt. Dit symboliseert een aantal candles. Candles, dat zijn die mooie groene en rode dingetjes die je hier ziet staan. En mijn manier van position-traden werkt eigenlijk als volgt. Ik ga op zoek naar een periode van stabiliteit. Daar komt die S vandaan. En stabiliteit betekent dat een aantal intervallen lang, een aantal candles lang, en ik werk voor SPH-trading eigenlijk altijd met candles van een uur, een aantal uur lang verandert de koers van een munt eigenlijk niet of nauwelijks. Hij verandert wel een beetje, maar heel veel gebeurt er niet. Nou, als je hier nou zou kijken, waar zit hier nou zo'n periode van stabiliteit? Hier heb je er een. Niet zo'n hele aardige periode, want je ziet daarna gebeurt er nog allerlei andere dingen. Het wabbert, het zwiebert echt nog wel wat heen en weer. Maar als je even alle lijntjes, shadows worden die dingen genoemd, of wicks, als je die weglaat, je kijkt alleen maar naar de groene en rode candles, dan zie je dat het eigenlijk min of meer redelijk bij elkaar blijft. Met wat uitschieters naar boven en naar beneden. Je kunt dit als min of meer als stabiel bestempelen. Dat geldt ook hiervoor. Dit kun je als stabiel bestempelen. En dit ook, dit stukje hier. Okay? Dus dat is stabiliteit. Dus subjectief, sommige mensen vinden dingen stabiel die ik niet stabiel vind. Andere mensen vinden dingen niet stabiel die ik wel stabiel vind. Redelijk subjectief. Maar dit figuur laat duidelijk zien, je hebt een periode van stabiliteit. En ik pak zelf eigenlijk, zeker als je nog niet zoveel hebt getrade, geef ik eigenlijk als advies, ga sowieso op zoek naar een periode van minimaal 8 stabiele intervallen. Oftewel 8 candles, daar moet weinig in gebeuren. Dan komt het. Na die stabiliteit moet er in het verleden een enorme paniek zijn geweest. En echt een enorme paniek. Minimaal 5% moet in één interval, en als het moet in twee, maar dat is En eigenlijk één. In één interval moet een munt minimaal 5% in waarde zijn gedaald. Als het 8% is in één interval is ook prima. Als het 8% is in twee intervallen is ook nog steeds prima. Maar het moeten niet 3 of 4 intervallen zijn waarbij de munt maar 5% daalt. Dan is het geen paniek. Dan is het eigenlijk gewoon een normale koersdaling waar niet echt een reden voor aan te wijzen valt. Deze paniek ontstaat normaal gesproken om twee redenen. Reden 1. Iedereen is het vertrouwen kwijt in crypto. Dan zie je vaak dat uitdrukking komen, omdat dus in eerste instantie de bitcoin naar beneden keldert. En dan gaan alle altcoins er ook achteraan op een paar na. De tweede, daar ga je niet op kopen trouwens. Dat is geen paniek die ik hier bedoel. De tweede vorm van paniek is de volgende. Een paar grootbezitters besluiten om hun winst te nemen. Of één iemand doet dat. Iemand met veel volume. Iemand met veel van een bepaalde coin besluit zijn winst te nemen. En als gevolg daarvan, hij verkoopt nogal wat. Hij verkoopt veel meer dan er op dit moment eigenlijk gevraagd wordt. Als gevolg daarvan begint de munt snel in prijs te dalen. Totdat dit punt is bereikt. En dan heb je een punt bereikt waarop eigenlijk de andere mensen zeggen, de mensen die erin geïnteresseerd zijn of de mensen die ze nog hebben, van wow, wacht eens even, nu is hij zo goedkoop. Nou wil ik hem hebben, want ja, dit is gewoon een mooie prijs. En dan zie je al heel snel, dat gaat vaak binnen een paar uur, dan zie je de prijs van de munt alweer stijgen. En vaak, en dat is het aparte, vaak stijgt de prijs dan door tot boven de plek waar oorspronkelijk de paniek optrad. Dus kijk even naar het omgekeerde wortel tegen. Stabiliteit, daar komt de S vandaan. Paniek, daar komt de P vandaan. En herstel, meteen, dat duurt niet lang. Dat is eigenlijk meteen nadat de paniek stopt. Vindt het herstel alweer plaats. Dit is dus geen SPH wat hier plaatsvindt. Want kijk, hier zit weliswaar wat stabiliteit. Niet al te denderend. Dan komt er wel wat paniek. Maar dit is volgens mij zeker geen 5%. Ik klik even op de shift toets. Kijk even, nee, is maar een paar procent. En zelfs als het 5% zou zijn. Hier tussen gebeurt niks. Het duurt een aantal uur lang, een aantal intervallen lang, voordat uiteindelijk het herstel optreedt. Kortom, dit is geen goede SPH. Moet ik er meteen bij zeggen, bij Bitcoin vind je ook niet zo heel veel SPH's. Die zoek je daar ook niet. Die zoek je namelijk eigenlijk over het algemeen meer bij altcoins. Nou, dus de belangrijkste regel is stabiliteit, paniek, gevolgd door een onmiddellijk herstel. Nou, hier kun je verder niks mee, want dit is een situatie die in het verleden heeft plaatsgevonden. Maar het coole hiervan is dat als je eenmaal zo'n plek hebt gevonden, en er zijn nog een paar andere voorwaarden, maar daar is deze video een beetje te kort voor om je dat allemaal uit te leggen. Als je deze plek eenmaal hebt gevonden, op het moment dat in de toekomst weer paniek optreedt, stabiliteit is niet nodig, maar weer paniek optreedt, kun je op die plek waar de paniek de vorige keer stopte, kopen. Dus dat zou in dit geval hier zijn. En daarna verkoop je met een vaste winst. En ik pak dan altijd standaard 5%. Dus mijn vorm van position traden, want is dit, werkt eigenlijk als volgt. Ik ga op zoek naar situaties die in het verleden hebben plaatsgevonden, waarbij er zo'n omgekeerd wortelteken staat. En dat lees je als het ware, het layout, de grafiek lezen. Waarbij dit 8 candles is, dit minimaal 5% is, het herstel meteen optreedt en het liefst doorschiet tot boven de plek waar de paniek begon. En als in de toekomst weer paniek optreedt, die leidt tot deze prijs, koop ik daar. Dus in de praktijk betekent dat ik 's ochtends aan het begin van de ochtend alle grafieken afga, een hoop alert zet op deze plek. Voor de grafieken waar ik zo'n omgekeerd wortelteken kan vinden, zo'n SPH kan vinden. En op het moment dat zo'n alert afgaat, koop ik daar. En vervolgens zet ik meteen een verkoopopdracht. Dus het mooie van dit systeem is, als je eenmaal een aantal koopopdrachten hebt kunnen laten uitvoeren, omdat je op een juiste plek hebt kunnen kopen, kun je eigenlijk daarna, zo gauw die koopopdracht is uitgevoerd, zet je meteen een verkoopopdracht. Als je dat een aantal keer gedaan hebt, kun je stoppen, want die verkoopopdrachten worden automatisch uitgevoerd. Ook al is het de volgende dag of een paar dagen later, dan pak je dus je winst. Maar, als er daarna een verdere daling plaatsvindt, komt ook wel eens voor, dan kun je bijkopen. Bijvoorbeeld als de munt daarna nog een keer 5% daalt, en bijna altijd is dat als gevolg van paniek die maar niet stopt, koop ik het dubbele bij. En verkoop ik voor dezelfde prijs als waarvoor ik de eerste portie heb verkocht. Dus dit verkoop ik met 5% winst. En wat ik bij kan kopen, verkoop ik nog een keer met dezelfde winst. Dan maak ik dus al vaak meer dan 10% winst. En als ik daarna nog een keer kan bijkopen, verdubbel ik weer. Dan zit je er al 7 keer in. Hè? 1 keer met de eerste keer kopen. 2 keer heb je bijgekocht. En je koopt nog een keer 4 keer bij. 4 porties. Dan zit je met 7 porties erin. Ja, dat is dikke winst pakken. Dus dat is wat eigenlijk SPH trading is. Ik weet, vertel het een beetje snel. Maar het gaat er even om dat je, dit is met name bedoeld als je nog niet trade, dat je een beetje een beeld hebt hoe dat systeem werkt. En dat dit werkt, goud. Er zijn een paar scenario's waarin dit niet werkt. Een van de scenario's is als de bitcoin een langere tijd snel daalt, of gedurende een langere tijd snel blijft stijgen, dan wordt dit allemaal wat volatiel. En dan moet je vaak lang wachten voordat je uit de trades bent. Dan raad ik eigenlijk mensen af om te traden. Dan maar een paar dagen niet. Want vergeet niet, de beste trades, en die krijg ik soms wel wat negatieve feedback op, maar ik zeg altijd, de beste trades zijn de trades waarbij je niet verliest. Je doet dit niet om spanning en sensatie te beleven. Je doet dit omdat je uiteindelijk wilt bouwen aan vermogen. En dat betekent dat je genoegen neemt met relatief kleine winsten. En dat betekent ook dat je geen grote verliezen zult maken. Dus af en toe kan het voorkomen dat je een paar dagen niet kunt traden. We hebben met SPH trading wel meegemaakt dat je soms een maand eigenlijk niet lekker kon traden. Of twee maanden. Begin van dit jaar, begin 2018, in januari en februari, kon je eigenlijk nauwelijks wat doen. En daar heb ik vervolgens, toen ik erachter kwam dat steeds meer mensen begonnen te balen, want die hadden geleerd hoe ze SPH moesten traden. En zeiden, ja, nou kan ik geen, er vallen geen SPH'tjes, zoals die dingen worden genoemd. Ik zie nergens SPH's ontstaan, nergens van die omgekeerde worteltekens. Ik kan niet kopen, ik kom niet aan mijn doelstellingen. Ik wil elke dag zoveel procent rendement halen. Hoe ga ik dat nou doen? En toen heb ik gezegd, weet je wat, ik ontwerp een manier van daytraden. Heeft dus niets te maken met SPH-traden. Waar je altijd mee kunt traden. Ook als de bitcoin toevallig een keer snel daalt of snel stijgt. Dus ook in situaties waarin je eigenlijk niet kunt SPH traden. Dan kun je altijd wel daytraden. Het voordeel van SPH trading is dat het heel rustig is. Het is gewoon eigenlijk saai. Ik bedoel, je doet ochtends zet je een aantal alerts op plekken waar je in de loop van de dag kunt gaan kopen. Of in de loop van een trading sessie. Het is super zeker, maar het is saai. En het werkt niet altijd. In sommige gevallen kun je gewoon die trades niet maken. Je verliest weliswaar niks, maar je kunt gewoon geen, er zijn gewoon geen posities om in te stappen. Daytraden heeft als voordeel, in ieder geval mijn manier van daytraden, dat het eigenlijk altijd werkt. Als je een keer alle grafieken afgaat, vind je altijd wel één of twee plekken waar je een koopopdracht kunt neerzetten. Het nadeel van daytrading is dat je er bovenop moet blijven zitten. Je moet echt een aantal uur lang achter je computer blijven zitten met een kookwekker erbij, bij wijze van spreken, of met je telefoon en een wekkertje. En elke 5 minuten, want daytraden doe je op basis, ik in ieder geval, op basis van 5 minuten intervallen. Elke 5 minuten moet je dingen gaan bijstellen. Dus je bent echt actief bezig. Ik denk niet dat je ondertussen nog even een boekje kunt schrijven of een Netflix video kunt bekijken of zo. Dat komt er bij daytraden niet van. Bij position traden is dat een heel ander verhaal. Maar het voordeel van daytraden is dus dat je het eigenlijk altijd kunt doen. En je kunt beide methoden ook tegelijkertijd gebruiken, door elkaar gebruiken, afwisselen. Mijn persoonlijke voorkeur, maar dat heeft niets te maken met het rendement. Maar mijn persoonlijke voorkeur is SPH trading, omdat ik er gewoon voor mijn gevoel minder tijd mee kwijt ben. En ik neem voor lief dat ik dan niet altijd kan traden. En wat ik dan doe, in de meeste gevallen zal ik dan beslissen om toch maar te gaan daytraden, dat ik in ieder geval een bepaald rendement heb gehaald op die dag. En dat brengt me alvast even terug. Ik kom er zo nog even terug op dat daytraden. Op het rendement, die vraag werd ook gesteld, wat voor rendement haal je dan? Nou, ik weet niet wat voor rendement jij gaat halen. Ik kan je alleen vertellen wat anderen voor rendement hebben gehaald die dit systeem hebben getest en wat ik zelf normaal gesproken haal. Als je het kunt veroorloven om een aantal sessies per week, en zo'n sessie duurt een uurtje of drie, te SPH traden, of als je je kunt veroorloven om een aantal sessies per week, laten we zeggen tussen de 3 en de 5 sessies SPH traden of day traden, en zo'n sessie duurt ook een uur of drie, als je dat kunt veroorloven, als je die tijd erin kunt en wilt stoppen, en het is dus gewoon een kwestie van werken, je moet gewoon buffelen om dit voor elkaar te boksen, het komt echt niet vanzelf op je afgewaaid, dan is een rendement van op je hele portfolio van tussen de 5% en de 8% per week is haalbaar. Ik weet, misschien denk je nu wel van, oh, dat kan ik veel makkelijker halen als ik ICO's doe, of als ik een of andere pump-and-dump toestand doe. Wat overigens extreem onethisch is, maar dat is een ander verhaal. Het is nog niet strafbaar in de cryptowereld, maar het is wel onethisch. En op sommige exchanges kun je al worden geband als je aan pump-and-dumps meedoet. Maar als je zegt van, nou, ik ga voor zekerheid en ik wil gewoon een gezonde groei zien van mijn vermogen en toch traden, dan zijn cijfers van 5% tot 8% per week heel erg goed. Reken dat maar eens uit als je dat week na week haalt natuurlijk. Dus dat is ongeveer het rendement wat mensen halen die deze methodieken gebruiken. En nog heel even dan, hoe werkt die daytrading methode? Nou, heel kort, en er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Dus ik zou je eigenlijk met klem afraden om dit nu meteen te gaan doen. Want er zijn nog wel andere dingen. Dus bekijk even goed eventuele YouTube video's. Doe desnoods een clinic als je daar de tijd en het geld en de moeite voor over hebt. Maar anders verdiep je er gewoon eerst grondig in. Bijvoorbeeld om met andere mensen te praten die deze methodiek al toepassen. Daytraden werkt bij mij op intervallen van 5 minuten en niet een uur. Dus SPH trading is een uur, daytrading is 5 minuten. En bij daytrading gebruik ik 4 indicatoren. Dus ik heb geen SPH's bij D2 nodig. Ik kijk naar 4 indicatoren. Ik kijk om te beginnen naar de Bollinger Bands. Dat kun je het machtigst kun je beschermd krijgen door even BB in te tikken. Dat heb je zo al staan. Dat is de eerste. Ten tweede kijk ik naar de Stochastic Oscillator. Dat is deze. En vervolgens kijk ik ook nog naar het volume. En kijk natuurlijk naar de candles. En bij D2 werkt het eigenlijk in mijn geval als volgt. Je gaat op zoek naar een situatie waarbij een candle opent of sluit. Je kijkt niet naar shadows, dus niet naar de lijntjes, alleen maar naar de kleurtjes. Open of sluit onder de onderste Bollinger Band, zoals hier. En tegelijkertijd de K-lijn, in mijn geval is die geel. Ik geloof dat die standaard blauw is, of rood, maar in ieder geval een andere kleur. De K-lijn van de Stochastic Oscillator is onderin geweest, heeft daar de rode lijn gekruist. En is alweer op weg naar boven. Dan kom je dus hieruit op dit punt. Daar zet ik een koopopdracht. Op het moment dat die valt, zet ik meteen koopopdrachten. Verkoopopdrachten. En ik verkoop iets boven de bovenste Bollinger Band. En dat zou in dit geval betekenen, ik zou hier hebben gekocht. Op deze plek. En ik zou vervolgens in dit geval een aantal minuten later, of een aantal, wat is het, een uur en 10 minuten later, zou ik hebben verkocht met een netto winst van 0,7%, dit is Bittrex, en een bruto winst van 1,2%. Ik zeg er wel bij, er zijn nog 2 indicatoren. En de volgende indicator is deze. Je moet minimaal hier een marge hebben, een ruimte tussen de onderste en de bovenste Bollinger Band van 2%. Als er weinig te doen is, kun je ook met 1,5% toe, maar 1,25% is eigenlijk te weinig. Hoe dan ook, je ziet hier dat het werkt. En sterker nog, als nadat je gekocht hebt, en het volgende voorbeeld zie je hier, je hebt hier kunnen kopen, stel je voor, je hebt hier gekocht. En de munt gaat dalen, totdat hij nog een keer onder de Bollinger Band komt. Dat gebeurt hier. Heb je weer alle indicators die kloppen. Deze klopt en deze. Koop ik gewoon 2 keer zoveel bij. Dan ben je al heel snel in de winst. En hier verkoop je dan uiteindelijk. Of hier eigenlijk al. En dan pak je met name omdat je dubbel hebt bijgekocht, extra winst. Maar ik zeg er meteen bij, ook dit is weer een super zekere manier van traden. Ik ben niet een trader van veel risico nemen en 50 of 100% winst pakken. Dat laat ik over aan de andere mensen, aan de profs die dat graag willen doen, of aan de mensen die echt moed hebben veel stress aankunnen. Ik ben anders wat dat betreft. Ik ga liever voor maximale zekerheid. Dus ik ga ervan uit dat ik liever veel trades sluit met een hele lage kans op verlies en een hoge kans op wat winst, maar nooit veel winst, dan 1 of 2 trades met een enorme winst. Want er zijn eigenlijk maar 4 scenario's, zoals je misschien weet. Je kunt heel veel winst pakken op een trade. Je kunt een klein beetje winst pakken op een trade. Je kunt een klein beetje verlies pakken. En je kunt heel veel verlies pakken. En dat laatste scenario is voor mij absoluut geen optie. Ik wil nooit veel verlies op een trade pakken. En we hebben dit uitgebreid getest. Deze manier van traden hebben we ook getest. En we hebben 1000 trades gedaan. En daaruit bleek dat ongeveer, het was iets meer, maar laten we zeggen, 98% van alle trading sessies was winstgevend. Geen enorme winsten, maar winstgevend. En opnieuw, ik doe dit maar met 1 reden, meer bitcoin te verzamelen. En dan kan ik me voorstellen dat je mij hoort praten, ja, hij heeft makkelijk praten. Dit is getest en ik heb daar toevallig net een gesprek over gehad, iets meer dan bijna 2 weken geleden met Erwin. Dat staat als YouTube video ook in dit kanaal. En Erwin heeft een app geschreven om deze manier van traden te testen. Want hij had ook zoiets van, ja, ik kan wel van alles roepen, laat ik het eerst maar eens een keer proberen. En zijn app kwam met exact bijna dezelfde resultaten uit. Ook 98% winst op die trades. Dat geeft alleen maar aan dat deze manier van traden ook werkt. Alleen als je op zoek bent naar enorme hoge winsten en spanning en sensatie en stress en adrenaline en zo, dan wil je dit niet doen. Als je op zoek bent naar bijna saai traden, rustig, zeker in het begin een beetje stress, omdat je het allemaal nog moet leren. En als je bereid bent om dit ook te leren, dus de tijd te nemen om hierin te verdiepen en zo, discipline op te bouwen, dan is dit een hele comfortabele manier van traden naast SPH-trading. En in de praktijk blijkt dat mensen kiezen voor 1 van beide methoden, of SPH-trading of daytrading. Ik zei het net al, ik doe zelf het liefst SPH-trading. Zo mensen doen ze allebei. Dat geldt ook wel een beetje voor mij, want in veel gevallen als ik niet kan SPH-trading, doe ik toch een beetje daytrading erbij. Maar mijn persoonlijke voorkeur, wat ik leuker vind om te doen, is SPH-trading. Maar dit is ook leuk om te doen, vooral omdat het uiteindelijk gewoon een van mij maximale kans op winst opleveren. Nou, dus SPH-daytrading, de voordelen na den nog even snel. Voordeel van SPH-traden is dat je er snel mee klaar bent. Elke ochtend zet ik wat alerts. In de loop van mijn dag reageer ik daar een paar keer op en dat was het. Het nadeel is dat het niet altijd werkt. Als de bitcoin snel daalt of snel stijgt, kun je niet SPH-traden. Dan, als je al trades hebt staan, stop daarmee. Haal verkoopopdrachten weg. Want dat gaat dan anders lang duren. Het voordeel van daytraden is dat je het altijd kunt doen. Het nadeel is dat je er echt bij moet blijven zitten. Voor de rest, beide hebben een soortgelijk rendement. Het is altijd een procent per trading sessie is goed te halen op je hele vermogen. Even kijken hoor, haalbaar rendement heb ik al genoemd. Ik kijk even naar mijn tweede scherm voor wat vragen die erover waren gesteld. Hoe begin je ermee? Nou, allereerst, je zult een stijl moeten kiezen die bij je past. Ben je een SPH-trader of ben je een daytrader? Ik zou je afraden om meteen beide stijlen te leren. Ik geef, zoals je misschien weet, clinics over beide stijlen. En af en toe dan zie ik mensen, of hoor ik mensen zeggen tijdens de clinic, ja, ik ga me nu ook inschrijven voor die andere clinic. Zeg, ik doe dat nou niet. Leer eerst één manier van traden goed. Oefen daarmee, je hebt tijd genoeg. En stap daarna in op die andere manier als je dat nog wilt. Maar je hebt al, je moet best wat leren. Je moet het best wel oefenen om dit te doen. Je leert ook niet gelijk piano en gitaar spelen. Twee totaal verschillende instrumenten. Echte muzici zeggen vaak, die twee instrumenten kun je niet combineren. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar tegelijk ze leren, dat is vragen om problemen. Dat geldt ook voor deze twee totaal afwijkende manieren van traden. Kies voor de manier van traden waarvan je denkt dat die het best bij je past. En focus daar eerst op, word daar eerst goed in. Dan je budget, met hoeveel moet ik beginnen? Een paar honderd euro. 0,03 bitcoin, 0,04 bitcoin, 250 euro, 300 euro. Dat is eigenlijk, meer wil je, 250 euro is een prima bedrag om in te stappen. Dan kun je het blijft een hoop geld, dat weet ik, maar je kunt je het veroorloven. De meeste van ons kunnen zich veroorloven om dat te verliezen. Dus de stress is niet zo groot als daar wat mee gebeurt. En je leert vervolgens om te gaan met die stress, zodat je later met grotere bedragen kunt traden. Dus leer het eerst goed met een kleine hoeveelheid geld, dan kun je later altijd nog, bovendien als jij tussen de 5 en de 7% per week haalt, dan verdubbel je binnen anderhalf tot twee maanden sowieso. Dan kun je je inzetten weer uithalen. Dan kun je gewoon door blijven verdubbelen. Dus grote hoeveelheden zijn niet nodig voor deze manier van traden. Heel belangrijk, dat is het laatste punt wat ik heb staan. Zorg alsjeblieft voor een strategie. Ga niet traden om het traden. Dat heeft 0, nada zin. Zorg dat je weet waarom je dit doet. Bijvoorbeeld, ik wil meer bitcoin verzamelen. Of ik wil meer dollar verzamelen. Of ik wil meer whatever verzamelen. Of twee munten. Maar ga niet alleen maar traden om het traden. Uiteindelijk kun je dan niet precies bijhouden of je je doelen haalt of niet. En dan heeft het geen zin. Dan is de motivatie ook relatief snel weg. Dus zorg ervoor dat je een doel hebt dat je wilt halen. Een hoeveelheid bitcoin over een bepaalde tijd. Of een bepaalde vermogenswinst over een bepaalde tijd. In een specifieke munt. Dan heb je een heldere strategie. En blok tijd uit om dit te gaan doen. Dit moet je geconcentreerd doen. Ik heb een playlist die ik altijd opzet. Ik wijs naar mijn oren, maar ik vaak een koptelefoon opzet om dat dan te doen. Waar ik mee trade. Andere mensen die willen totale stilte hebben. Het is niet zo prettig om dit te doen in een woonkamer met 20.000 kinderen die om je heen hollen, blaffen, honden en zo. Daar hou je geen focus. Dus zorg ervoor dat je, het zij met de koptelefoon, het zij in een aparte ruimte, dat je je goed kunt concentreren. Zeker in het begin als je dit nog moet leren. En zorg dat je tijd hebt. Die moet je er ook voor vrijmaken. Desnoods ten koste van dingen als tv kijken of gamen of Instagrammen of whatever. Ik heb gisteren de keynote gezien van Apple en ik zag dat daar uitgebreid aandacht werd besteed aan digital health, oftewel methoden om minder tijd bezig te zijn met je smartphone. En het zou kunnen dat je de tijd die je daarin stopt zou besteden aan traden, met als gevolg dat je uiteindelijk daar natuurlijk beter van wordt. Oké, tot zover. Mocht je overigens feedback hebben hierover, mocht je al traden, SPH traden of day traden op een van deze methodes, of op een hele andere manier, doe mij en alle kijkers naar deze video en mensen die de comments lezen op YouTube een plezier en post je reacties. Laat eens weten hoe het gaat, wat je allemaal tegenkomt. Als je nog vragen hebt over deze manier van traden, hoe concreter de vragen zijn, des te beter ik ze kan beantwoorden in de volgende video. Maar stel die vragen dan onder het YouTube-kanaal of onder de video eigenlijk, of doe het in de Facebook-groep, dan kom ik er ook wel op terug. Per mail heeft niet veel zin, want ik krijg te veel mail, dus daar kan ik niet op reageren. Dan geldt ook nog als je suggesties hebt of ideeën, dingen die je graag een keer besproken wilt zien in een volgende video, of het nou over traden gaat, of over investeren, of over macro-ontwikkelingen, of over specifieke coins voor mijn part. Hoewel ik daar niet zo'n heel erg beeld bij heb, want ik ben echt een trader met een heel simpele strategie. Meer bitcoin, dat is eigenlijk het beste wat ik kan zeggen. Maar als je vragen hebt, stel ze gewoon. Dan kan ik in ieder geval kijken of ik daar een antwoord op kan geven. Of dat ik je of ik, dat ik iemand kan interviewen die ik daar een antwoord op kan geven. Wat die interviews betreft, we gaan over een paar weken gaan we aan de babbel met Marco. Marco Schaapherder, misschien ken je hem al. Hij is een van de mensen die regelmatig hele goede technische analyses post in de Facebookgroep, de Crypto Coiners Facebookgroep, waarin hij eigenlijk min of meer aangeeft wat er gaat gebeuren met de koers van met name de Bitcoin. Zijn primaire focus is, net als die van mij, ook de Bitcoin. Hij zit verbluffend dicht bij de waarheid altijd. Dat is heel leuk om te zien. Hij neemt geen enkel blad voor de mond. Als iedereen heel blij is met de Bitcoin, gooit hij rustig in de groep dat het ding gaat dalen. Krijgt hij een hoop weerstand over. Hij doet gewoon zijn ding. En het is heel boeiend om eens met hem te praten over hoe hij die technische analyses nou eigenlijk maakt. En hoe hij omgaat met dergelijke fenomenen. Maar ook met name welke technieken hij gebruikt om dit zichzelf aan of heeft gebruikt om dit zichzelf aan te leren. Dus we gaan over een paar weken met Marco in gesprek. En voor die tijd doen we nog veel meer video's. Tot zover eigenlijk wat deze video betreft. Nogmaals, vragen, stel ze, reacties, stel ze, like deze video even. In het belang van al die mensen die CryptoCoiners nog niet kennen. En dan wens ik je heel veel succes alvast met je misschien wat meer oriënteren op dit gebied. Het hele tradinggebied. En anders met de hele cryptowereld en jouw belevenissen daarin. Ik spreek je snel weer. Tot dan. Dag.